En we lezen vervolgens Hooglied 1.
Het Hooglied, het welk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebt u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen u uitnemende liefden vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, toch lieflijk. Gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Zij hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij, die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in den middag. Want waarom zou ik als een die zich bedekt bij de kudden uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woning der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden in de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen u gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geef mijn narders zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van Cyprus in de wijngaard van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste. Ja, lieflijk. Ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn ceders. Onze galerijen zijn cypressen.
De tekst voor de prediking, zowel vanmorgen als ook vanavond, is Hooglied 1. En daarvan de versen 2 tot en met 4. We zullen deze versen lezen voorafgaande aan de verkondiging van Gods woord. Hooglied 1, vers 2 tot en met 4. Dan zegt de bruid, hij kusse mij met de kussen zijns monds. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij. Wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Vanmorgen staan de woorden centraal die twee keer in deze verse voorkomen, namelijk in vers 2 en vers 4, waar de bruid zegt, hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. En die woorden staan ook in vers 4, wij zullen uw uitnemende liefde vermelden meer dan de wijn. Het thema waaronder Gods woord zowel vanmorgen als vanavond verkondigd wordt, is één kus van Christus' mond. Eén kus van Christus' mond. Het is een zinspeling op een oud gedicht van een lang geleden overleden predikant die vermogend was. En die stond voor zijn landgoed en toen zei iemand, zinspeelde op zijn rijkdom en toen zei die persoon, die predikant tegen die ander, één kus van Jezus' mond en je krijgt al deze zwarte of koude grond. Het thema zinspeelt natuurlijk ook op de tekst van vanmorgen. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Twee lijnen vanmorgen vanuit de tekst. De eerste lijn is verlegen om Christus' liefde. En de tweede lijn is verzekerd van Christus' liefde. De bediening van Gods woord staat dus vandaag in het teken van voorbereiding op het heilig avondmaal. En een van de meest centrale vragen als het gaat om voorbereiding op het avondmaal is de vraag: wie mag aangaan aan het heilig avondmaal en wie niet? En op die vraag is vanuit Hooglied vanmorgen heel eenvoudig dit antwoord te geven: alleen zij die door Jezus zijn gekust mogen aangaan aan het heilige avondmaal. Alleen zij die door Christus zijn gekust. Zij allemaal, de kleintjes in de genade tot de volwassenen in de genade. En zij alleen. En niemand anders. Alleen zij die door Christus zijn gekust. Immers het avondmaal, het hart van het avondmaal, is de liefdesmaaltijd. De avondmaalstafel is de tafel waar Christus Gods kinderen verzekert van zijn hartelijke liefde en trouw tot hen. En hoe zou ik aan kunnen gaan aan het heilige avondmaal? En hoe zou ik de liefdestaal van Christus door de tekenen van het gebroken brood en vergoten wijn kunnen verstaan met mijn hart, als ik nog nooit een kus van Christus heb gekregen? Hoe zou ik met heel mijn hart kunnen verstaan wat Jezus bedoelt als hij aan de avondmaalstafel zegt: ik voor u, als ik niet weet wie hij voor mij is geworden? Het is ook trouwens het Bijbelboek Hooglied dat meteen ook met de deur in huis valt, als ik het zomaar mag zeggen. Eigenlijk is het een heel merkwaardig en ook een hoogst actueel Bijbelboek. Het Bijbelboek kent geen inleiding, zoals andere Bijbelboeken. Kort wordt opgemerkt dat dit Bijbelboek wordt toegeschreven aan Salomo. Maar dan valt het Bijbelboek als het ware meteen met de deur in huis. En het opmerkelijke en ook het unieke, een van de unieke kenmerken van dit Bijbelboek, is dat hier geen man aan het woord is, maar een vrouw. De bruid. Als ik het goed heb, staan in alle andere 65 Bijbelboeken de man centraal als schrijver van een Bijbelboek. Als iemand die door de Here is geroepen om de geschiedenis, bijvoorbeeld het Bijbelboek Richteren, te beschrijven. Natuurlijk zijn er ook die momenten, denk maar aan Richteren 5, waarin plotseling opeens een vrouw, Deborah en Jael, in het licht komen te staan. Maar dit is het enige Bijbelboek, voor zover ik weet, waar direct de vrouw het eerst het woord voert. En niet alleen aan het begin, slotwoorden van Hooglied worden ook uitgesproken door een vrouw. En als je het aantal woorden legt wat uitgesproken wordt door een vrouw of door vrouwen, er zijn meerdere vrouwen in het Bijbelboek Hooglied aan het woord, en je legt al die woorden naast het aantal woorden dat uitgesproken is door een man, en dat is eigenlijk alleen maar de bruidegom, dan is meer vrouw of de vrouwen aan het woord dan een man. Laten we vanmorgen allereerst maar gewoon even heel nuchter opmerken dat het beeld wat wij wel eens hebben van Oud-Israël, het leven in het Oude Testament, een soort mannencultuur was, door het Bijbelboek Hooglied in één keer eronder uit wordt gehaald. Juist in het Oude Testament staat de vrouw centraal. Zo ook hier in het Bijbelboek. Het is trouwens ook een bijzonder Bijbelboek. Een Bijbelboek wat in de loop van de geschiedenis, en ik wil daar toch in deze eerste van de vier preken die we gaan horen, of misschien ook al vijf, meditatiemoment van de week, zal ook uit Hooglied gaan, ook even kort bij stilstaan. Ook omdat de verschillende onder ons worstelen met de vraag, hoe moeten we nou eigenlijk dit Bijbelboek lezen? Is het nou alleen maar een soort liefdesgesprek dat gevoerd wordt tussen man en vrouw, toelevend naar het huwelijk of binnen het huwelijk? Waarin beide elkaar schoonheid, persoonlijke schoonheid, de lichamelijke schoonheid bezingen? Of moeten we Hooglied lezen als een soort allegorees? Het gaat uiteindelijk niet om het lichaam, om mensen, om liefde. Maar het gaat strikt genomen alleen maar over het geestelijke wat door de tekst heen klinkt. De liefde tussen Christus en zijn gemeente of de liefde tussen God en Gods kind. Nou, wat ons hier kan helpen, gemeente, is de vroege uitleg van dit Bijbelboek. In onze Bijbel staat het Bijbelboek Hooglied bij de zogenaamde dichterlijke boeken. Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied. En we zeggen van deze Bijbelboeken dat zijn gedichten, poëtische tekst, liederen, andere gedichten. En zo heeft dit Bijbelboek ook een plaats gekregen in onze Bijbel. Volgorde in de Joodse Bijbel al voor de tijd van het Nieuwe Testament is anders. Daar is de volgorde als volgt. Spreuken, Rut, Hooglied. En die volgorde is dan niet gebaseerd op dichten, gedichten, psalmen, spreuken, prediker, Hooglied, allemaal gedichten. Maar op het thema. En dat thema is de vrouw. Om maar even te laten zien lopen, gemeente, dat hebben we ook nodig vanmorgen. Een van de belangrijkste onderwerpen in het Bijbelboek Spreuken is de vraag, wat is nou een goede vrouw en wat is nou een slechte vrouw? Die vraag wordt aan de orde gesteld door twee ouders die in gesprek zijn met hun zoon of dochter. En hem of haar in de aanloop naar het huwelijk daarop ook voorbereiden. Waar hij op moet letten. Dat het niet alleen gaat om dat mooie gezicht en dat strakke figuurtje of het lichaam. Maar dat boven alles staat, vreest hij of zij de Heere. Want, zegt Spreuken, een vrouw die de Heere vreest, die is bevallig in Gods ogen. Het is dus helemaal niet raar als jouw ouders je daarop wijzen. Dat je allereerst ook omkijkt naar een jongen of een meisje die de Heere vreest, of verlangt om samen met jou de Heere te vrezen. Dat is gewoon bijbels. Het Bijbelboek Spreuken eindigt dan ook met de vraag, hoe kan ik zo'n vrouw vinden? Dat is het slothoofdstuk van Spreuken. En er wordt uitvoerig besproken, beschreven hoe een vrouw eruit ziet die de Heere mag vrezen. En dan komt in dat volgende Bijbelboekje daarna het antwoord. In het Bijbelboekje Rut wordt beschreven wat nou een knappe vrouw in Gods oog is. Dat is Rut, de Moabitische. Een vrouw die naar de maatstaven van die tijd erbuiten viel, niet in aanmerking kwam om een man te huwen in Israël, maar die in de weg van Gods voorzienige leiding als met zijn hand gebracht werd aan de voeten van Boas op de dorsvloer van Boas. En in dat Bijbelboekje wordt dan uitgelegd hoe deze twee elkaar mogen leren kennen en hoe het tot een huwelijk komt. En dan volgt het volgende Bijbelboekje, ons Hooglied. Wat is dan een huwelijk tussen twee godvrezende mensen? Waarin niet alleen ruimte is voor seksuele vreugd, voor lichamelijk genieten met elkaar, maar waar het hart van het huwelijk gevormd wordt door het gezamenlijk dienen en vrezen van de Heer. Neem je die lijn even mee. De lijn van de vraag, wat is nu een knappe vrouw? De lijn van Gods leiding, het Bijbelboekje Rut, hoe ontvang ik uit Gods hand een knappe vrouw of een knappe man? En de volgende stap, hoe mogen we samen en van elkaar genieten en samen de Here dienen? Er ligt al meteen een hele concrete toepassing met het oog op het heilige avondmaal. Door de eenheid die de Bijbel hier laat zien. Tussen man en vrouw aan de ene kant, de eenheid van het huwelijk. De band die er als het goed is, tussen hen beiden aan de ene kant en de Here aan de andere kant. Als je nou op dit moment tegenover elkaar staat binnen het huwelijk en het onderling niet goed is, kun je dus ook niet avondmaal vieren. Dan is die band doorbroken of staat op het punt van breken. En als het goed is, de Heere gelegd heeft in je leven en in jullie leven. Mag ik die kring ook even wat breder trekken? Het huwelijk in de Bijbel gezien wordt als het hart van samenleven. En vanuit het huwelijk, dan vanuit de schrift, ook de lijnen worden we doorgetrokken naar allerlei gezagsverhoudingen en relaties tussen kind en ouder, ouder en kind. Dat klinkt allemaal door, ook in de voorbereiding op het heilige avondmaal. Je gaat niet alleen aan de tafel. Ook al moet je man of vrouw blijven zitten omdat ze de Heere niet vreest. Maar je gaat als mens verbonden met andere mensen aan het avondmaal. En dan moet het goed liggen voor zover wij dat kunnen. Daar kun je niet overheen stappen. Deze lijn die de oude uitleg van het Bijbelboek ons aanreikt, geeft ook meteen handvaten. Het loopt dus in het Bijbelboek door elkaar heen, het Bijbelboek Hooglied. Beelden van het huwelijk die doorklinken in de verschillende hoofdstukken. Maar ook de verhouding tussen een mens die de Heere mag vrezen aan de ene kant en de Heere aan de andere kant. Je komt die driehoeksrelatie niet alleen hier in het Oude Testament tegen. Het Nieuwe Testament borduurt daarop voort. Ik denk even aan één moment en dan gaan we snel terug naar de tekst. Aan de manier waarop Paulus als vrijgezelle man het hart van het huwelijk in Efeze 5 neerzet. En daar zo van het een op het andere moment als in één beweging uitlegt dat de man niet alleen het hoofd is van de vrouw, maar een isgelijkteken plaatst tussen de man als het hoofd van de vrouw en Christus als het hoofd van zijn gemeente. Daar staat dus geen muur tussen, om het zomaar te zeggen. Het een of het ander. Het is en. En die Bijbelse opvatting van het huwelijk en dus de relatie met de Here geeft ons ook de ruimte vanuit het Bijbelboek Hooglied zowel lijnen te trekken naar het concrete, praktische leven, ook het huwelijksleven. Als ook de omgang met de Heere zelf. De bruid valt met de deur in huis. Laten we de tekst even nu op de voet gaan volgen, gemeente. Door meteen te zeggen, hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Duidelijk wordt, ik stip dat vanmorgen alleen maar aan, vanavond gaan we daar uitgebreider op in, dat hij de koning is. Maar naar de bruid uitziet. Om hem te mogen ontmoeten. En samen in de liefde te mogen delen. Duidelijk wordt in het verdere verloop van Hooglied dat het niet alleen gaat om een aardse koning, Salomo, Maar dat achter Salomo, de meerdere Salomo, de Christus der Schriften, de Christus van het Oude Testament en de Heere Jezus van het Nieuwe Testament staat. We horen de bruid hier aan verlangen uit. Om de bruidegom te mogen kussen. En let u aan het begin ook van dit gedeelte op de bescheidenheid, de schuchterheid, de verlegenheid waarmee ze dat doet. Ze zegt niet, ik wil hem kussen. Of ik verlang om hem te kussen. Nee, hij. Vanaf het begin gaat het dus om hem. Om de bruidegom. Om de Christus de Schrift. Mogen hij mij kussen. En in die uiting, mogen hij mij kussen, klinkt niet de onzekerheid in door. Alsof de bruid nog niet ervan overtuigd is dat ze bemind en geliefd wordt door de bruidegom. Alsof ze nog niet zeker van is dat de bruidegom in hetzelfde in zijn hart voor haar voelt als dat zij voor hem voelt. Integendeel, als we dit hoofdstuk doorlezen, wordt duidelijk zowel de bruid als de bruidegom elkaar hartelijk lief hebben. Maar de bruid laat het afhangen van de bruidegom. Ze zoekt de zekerheid van de liefde niet bij zichzelf, maar bij hem, bij Christus. Ze is er niet alleen van overtuigd dat zij hem hartelijk lief heeft en dat ze hartelijk lief geliefd wordt door Christus. Maar ze wil dat hij het initiatief neemt. En dat hij zijn liefde uit in haar leven. En dat zij haar liefde ook bevestigt door haar lief te hebben. Mag ik, voordat ik verder ga, gemeente, ook een hele concrete lijn trekken naar de avondmaalstafel. En ik richt me in het bijzonder tot hen die de Heere mogen vrezen. Ligt dat nou ook zo in jouw hart? Hij kussen mij. Ik in de achterliggende weken, toen het duidelijk werd dat het avondmaal eraan begon te komen. Dat diepe verlangen vanuit je hart voelde bovenkomen, dat zich uitte in het gebed. Om aan de avondmaalstafel door Christus bemind te worden. Dat misschien voor het eerst die vraag werd omgedraaid in je leven. Niet de vraag, mag ik aangaan? Hoe belangrijk die vraag ook is, en daar begint het ook mee in het geestelijk leven, mag ik wel of niet aangaan? Maar dat er ook sprake mag zijn van opwas in de genade. En dat het oog steeds meer van jezelf wordt afgewend op hem. Dat het hart steeds meer uitgaat naar Christus. En dat het verlangen niet alleen wordt dat het verlangen naar de Heere Jezus Christus niet alleen opkomt vanuit een hart dat teer en dicht bij de Heere leeft en wil leven. Maar dat het gebed om Christus te mogen ontmoeten aan de avondmaalstafel misschien ook wel is naar aanleiding van geestelijke dorheid en oppervlakkigheid. Dat je daar last van kreeg. Dat het schuld begon te worden. En dat vanuit die verlegenheid met jezelf het gebed opklom naar hem. Heere, wilt u mij verrassen met uw onbegrijpelijke en eenzijdige liefde. Mag ik, voordat ik verder ga, die vraag gewoon heel eenvoudig neerleggen bij alle avondmaalgangers. Hoe leeft het nou in het hart? Zie je er naar uit, om wat voor reden dan ook? Het zij vanuit de vurigheid van de liefde en het geloof dat op dit moment zo sterk mag beoefend worden. Het zij vanuit de verlegenheid met je eigen geesteloosheid en armoede en dat daarom ook het hart uitziet naar hem. Denk aan de dichter, mijn ziel is als een dorstig land voor u. Of leeft het helemaal niet? Doet het je eigenlijk niks, avondmaal? Zoals het je misschien de laatste keer ook niet deed. Je jezelf probeerde overeind te houden, dat je ook aan moet gaan als stukje gehoorzaamheid. De Heere is het toch die dat zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Maar dat je net zo door afging van de avondmaalstafel als dat je kwam aan de avondmaalstafel en in de achterliggende maand dat er eigenlijk helemaal geen last van hebt gehad. En als ik vanmorgen die vraag niet had gesteld, zo op de man af, was je van plan om op dezelfde manier weer aan te gaan. Heeft de zaligmaker dat verdiend? Heeft hij die laat zien in de tekenen van gebroken brood en vergoten wijn dat hij zich dood heeft geliefd voor een doemwaardig, zondig volk? Heeft hij dat verdiend? Om zo behandeld te worden aan de avondmaalstafel? Gedachteloos, gevoelloos, geesteloos. Let u even op de vergelijking die de bruid maakt tussen de liefde van Christus aan de ene kant en alles wat daarbuiten valt aan de andere kant. Het is de vergelijking die hier wordt gemaakt tussen wijn. Uw uitnemende liefde is beter dan wijn, vers 2. En in vers 4, zo zagen we net, kwam dat opnieuw terug. Wijn in de wereld van het Oude Testament is het symbool van vreugde. Het is het symbool van blijdschap. Wijn wordt gebruikt om het hart blij en vrolijk te stemmen. Wijn wordt gedronken op het moment dat er reden is om feest te vieren. Het is in die zin ook dat de wijn het symbool is van zegen. God heeft zijn zegen gegeven. En als hele concrete uitzending van die zegen van de Heere, heeft de Heere ook in die zegen vreugde gegeven, blijdschap gegeven en vandaar dat ook wijn mag worden gedronken. Ik alleen maar kinderen aan de 12 verspieders die door Mozes werden uitgestuurd naar het land Kanaan. En een 2 van die verspieders komen terug met een grote druiventros die ze niet alleen kunnen dragen. Met 2 man moeten ze de tillen meenemen terug naar het leger van Israël. En heel bewust hebben die verspieders daarvoor ook gekozen om te onderstrepen dat het een land van zegeningen is. Overvloed van zegeningen, van melk en honing. En als ultiem bewijs daarvan. Zie hier die grote druiventros die we niet eens alleen kunnen meenemen, maar die met 2 man gedragen moet worden. Nou, dat is ook de reden waarom de bruid hier in het Hooglied grijpt naar het beeld van de wijn. Tegenover de wijn plaatst de bruid de liefde van de bruidegom. Met andere woorden, al is alles te bedenken op deze wereld wat ons hart zou kunnen vervullen. Er is 1 iemand die daar ver boven uitstijgt. Al kun je nog zoveel redenen bedenken die je blij maken, vrolijk maken en die het hart vervullen met blijdschap. Er is 1 iemand die met zijn liefde en met zijn blijdschap daar ver boven uitstijgt. Het is dus een unieke liefde. Onvergelijkbaar ten diepste. Meer dan alle aardse liefde en vreugde bij elkaar. Wat maakt Christus liefde nou uniek? Wel, in de eerste plaats maakt Christus liefde dit uniek, dat het een onvoorwaardelijke liefde is. Misschien had je in de achterliggende weken verjaardag, vierde jezelf je verjaardag. Je keek er naar uit. En toen de dag aanbrak, kon je niet langer wachten op de cadeaus die je zou krijgen. Misschien kwamen je ouders met een prachtig, mooi cadeau. En toen je dat op school ging vertellen, wat voor cadeau je had gekregen, was dat denk ik ook wel het eerste wat je zei. En misschien zeiden je vriendjes tegen je, wat jij hebt gekregen, dat is echt heel duur. Of was dat je eerste reactie toen je opa en oma binnenkwamen met dat grote cadeau in je handen? Wat een duur cadeau! Daar moesten ze wel geld voor betalen. Voordat jij dat kreeg. Maar de liefde van Christus is onbetaalbaar. En daarom genade. Onbetaalbaar. Hij gaf voor het verwerven van die liefde de prijs van zijn leven. En hij alleen kon die liefde betalen. Omdat hij alleen in staat was om de schuld van onze zonde en de onwaardigheid van ons leven in te lossen door zijn leven als een prijs, als een rantsoen, als een losprijs te geven voor velen. Hij heeft zich daarvoor doodgeliefd. Het onder het recht van God verbrijzeld. Droeg de last van Gods toorn tot in het gericht toe alleen. En hij verwierf die liefde. Omdat hij wilde samen met de Vader en de Heilige Geest dat zondaren delen in God die liefde is. Kijk, daarom kun je het ook begrijpen als de Heer zijn liefde uitstort in het hart. Dat je voor het eerst iets in je leven ervaart wat je voor die tijd nog nooit hebt gekregen. Al ben je de meest gelukkige man of vrouw op deze wereld. Al heb je een prachtig huwelijk. Al mag je misschien lieve kinderen hebben. Al word je rijk gezegend door de Heer. Maar als God in Christus zijn liefde uitstort in het hart, valt dat in één keer allemaal weg. Dan smaak en proef je wie God in Christus voor jou wilt zijn. En dat vergeet je nooit meer. Vandaar dat ik aan het begin van de preek ook die vraag kon stellen. Voor wie is het avondmaal? Alleen voor hen die een kus van Christus hebben gekregen. Dat is geen vaag gebeuren. Iets wat je misschien af moet vragen, heb ik dat nou wel of niet gekregen? Nee, dat staat in je ziel gegrift. Dat ging dwars door je heen. Dat brak je hart. Dat smolt je onderweg. Wat maakt Christus liefde nog meer tot een onbegrijpelijk en onvervangbare liefde? Wil ik het heel eenvoudig zo vergelijken, gemeente. En op een moment heb je misschien je vrouw voor het eerst gezien en werd je verliefd op haar. Of jullie kenden elkaar al jaren, maar dat was die dag of dat moment dat de vonk oversprong, zo zeggen we tegen elkaar. En vanaf dat moment ging je anders naar elkaar kijken, kreeg je andere gesprekken, ging je anders met elkaar om en door Gods genade mocht het uitmonden in een huwelijk. Misschien hebben je kinderen, in ieder geval doen onze kinderen dat wel eens de vraag gesteld, wanneer hebben jullie elkaar voor het eerst gezien en hoe kreeg je verkering? Maar dan ga je terug in je gedachten, dan komt die herinnering meteen weer boven. En we weten ook allemaal, we weten het met het verstand, maar wat het is, dat weet alleen hem, hij of zij onder ons, die het kruis van het weduwschap of het weduwnaarschap draagt, dat de liefde ook een keer stopt. In die zin dat je elkaar niet meer samen kan liefhebben. Omdat de dood daartussen kwam. Maar de liefde van de Heere Jezus Christus, in zijn liefde die geen begin en die geen einde heeft. Het is een eeuwige liefde. Die opwelt uit God. En uitmondt in God. De liefde van de Heere Jezus Christus is ook betrouwbaar. Ondanks dat je misschien een goed huwelijk mag hebben, of ondanks dat je misschien hartelijk van mensen, al ben je ongetrouwd, hartelijk van mensen kan houden, in je familie of in vriendschap. Altijd hebben we wel een keer een moment dat die ander je tegenvalt en dat jij de ander tegenvalt, toch? Maar pluis Gods woord er eens op na. En vraag aan Gods kinderen in het midden van onze gemeente of hier in Sliedrecht die lid mogen zijn van een andere gemeente, of ze ooit wel eens een keer met de Heere Jezus Christus zijn omgevallen. Als ze een moment uit hun leven kunnen opnoemen, naar jou toe en naar mij toe, waarin ze kunnen zeggen, dat viel me nou van hem tegen. Nee, als ik die vraag zou stellen en de kinderen van de Heere luisteren vanmorgen met me mee, dan hebben ze in hun gedachten al lang gecorrigeerd door te zeggen, dominee, het was andersom. Niet hij viel mij tegen, maar ik val hem zo vaak tegen. En iedere keer weer opnieuw, wanneer de Heere Jezus terugkomt op zijn werk in mijn hart en leven te bevestigen, mag ik ondervinden dat zijn liefde betrouwbaar is. Dat het waar is wat we zondag aan het begin van de dienst horen, die nooit zal laten varen wat zijn hand begonnen is te doen. En dat die woorden je ook wel eens een keer er helemaal bovenuit hebben getild. Toen je met een beschuldigend geweten de kerk binnenkwam, omdat je de Heere weer tegenviel in de week die achter je ligt. En dat dat nou het eerste was wat God tegen je zei. Die nooit zal laten varen wat zijn hand begonnen is te doen. Dat maakt Christus liefde tot een unieke liefde. Hij blijft trouw aan zichzelf en is daarom betrouwbaar voor mij. Voordat ik de stap maak, gemeente, naar het tweede punt, en het tweede punt heb ik nodig om de brug te kunnen slaan naar vanavond, wil ik twee hele concrete toepassingen maken. In de eerste plaats deze toepassing, en neem dat mee ook voor uzelf, dat hier op dit moment dus ook het verschil zichtbaar gaat worden tussen zij die zeggen de Heere te kennen, maar nog nooit Christus liefde in hun hart hebben ondervonden. Wat kunnen mensen dan die zeggen, vanmorgen bijvoorbeeld ook al luisteren, dominee, u moet inderdaad alleen maar over de liefde van Christus spreken. Maar niet of nauwelijks over zonde, of over de toren van God over de zonde. Schijngodsdienst wordt graag over Gods liefde, maar niet over wie God is in zijn heiligheid. En stap daarom ook zo snel over dat stuk van ellende en de oproep tot zelfonderzoek heen, ook dat gedeelte wat we net gehoord hebben in het avondmaalsformulier. Dat beschouw je dan als een gepasseerd station. En je trekt je op aan de woorden van liefde, ontferming, troost en genade. Maar je kijkt voorbij aan het karakter van Christus' liefde. Zijn liefde is afgestemd op een goddeloze. Op iemand met een gebroken hart en een verslagen geest. Voor wie het een wonder is, ook bij vernieuwing, dat God in Christus naar hem of haar omziet. En voor wie het daarom helemaal geen vanzelfsprekendheid is, het is avondmaal natuurlijk, ga ik aan, doe dat tot mijn gedachten, dus ik heb de Heere lief gekregen. Maar die vanmorgen die vraag op zich af zal komen, verlang ik nu weer bij vernieuwing naar een kus van Jezus' mond? En misschien door die vraag al in de schuld kwam bij de Heere. Heere, zo ligt het op dit moment niet in mijn hart. Daarom opnieuw de vraag, heeft Christus je gekust? De tweede lijn. Wat is dat nou? Een kus van Jezus' mond. Wat moet ik me daarbij voorstellen? En wat voor betekenis heeft dat nou voor de manier waarop ik het avondmaal hoop te gaan vieren volgende week zondag? Wel, laten we even kijken, gemeente, naar het tweede stukje, in vers 4. Er staat, wij zullen uw uitnemende liefde vermelden. Letterlijk staat er, wij zullen uw uitnemende liefde gedenken. En mede door dat woord gedenk heeft het Hooglied een plaats gekregen in de viering van het Pascha. De tafel waar de grote daden van de Heere worden herdacht. En om die reden is een Bijbelboek als Hooglied vaak ook geliefde stof rondom de avondmaalzondag. Omdat al aan het begin van het Bijbelboek Hooglied staat dat de liefde wil gedenken. En als u even met mij meegaat naar de taal van het Oude Testament, dat betekent gedenken meer dan alleen maar in herinnering roepen van wat er in het verleden gebeurd is. Bijvoorbeeld de uittocht uit Egypte, die in Jezus' dagen tijdens het Pascha ook herdacht werd. Als iets wat lang geleden, eeuwen geleden gebeurd is en waar we nog steeds met dankbaarheid aan mogen terugdenken, maar die voor ons vandaag de dag helemaal geen betekenis meer heeft. We denken aan toen, we denken aan de mensen van toen, we denken aan het lijden van toen, maar ons leven is heel anders en we leven in een andere tijd en het heeft voor ons geen betekenis meer. Ik kreeg een keer een vraag vanuit een van mijn vorige gemeenten. Die vraag zou zomaar hier ook kunnen leven. Ja, maar dominee, dat is toch eigenlijk avondmaal vieren? Dan denk je aan toen. En wat Jezus deed op Golgotha. En wat hem bewoog om te komen als mens onder de mens. Dan denk je aan zijn woorden van toen. Aan zijn wonderen van toen. En wat hij deed daar en toen. Maar in het avondmaal gaat het ook om nu, ik ontmoet Christus, nu. Ik kijk niet door de tekenen van brood en wijn heen, in een vervlogen verleden, maar door de tekenen van brood en wijn heen, kijk ik Jezus in het gezicht. En wil Hij mij kussen. Je ziet die lijn ook terugkomen, gemeente, in het avondmaalsformulier. Laten we dat ook maar eens even lezen, hoe het avondmaalsformulier dat uitlegt. Ik sla het even met u open. En ik wil even twee zinnen daaruit halen, om deze lijn in de prediking te onderbouwen. Dat is het tweede gedeelte. Wordt eerst uitgelegd, waarmee dan volgende week de lezing begint. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Wij zullen uw uitnemende liefde gedenken. Dan gaat het avondmaalsformulier verder, maar al dus zullen wij zijn er daarbij gedenken. En let u dan even op waar het mee begint. Er staat dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen. Dat onze Heere Jezus Christus En dan wordt er eerst uitgelegd wat Christus allemaal in het verleden heeft gedaan. Dat hij waarachtig mens werd. Toren van God. Waaronder wij hadden moeten wegzinken als last heeft gedragen. Vanaf het begin van zijn menswording tot het einde daartoe. Alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Wordt breed uitgemeend hoe de Heer Jezus heeft geleden in die laatste momenten van zijn leven, vlak voordat hij stierf op Golgotha. En dan staat er, en ik ben nu even bij, opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen. Opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Wat is die zegen dan waarmee wij worden vervuld? Namelijk dat zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, wij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand verwaand en verzekerd worden van deze zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn bloed vergieten en uw hongerige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven, spijs en laven, even zekerlijk als er niegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken, deze beker hem gegeven wordt, en gij dit tot mijn gedachten is met uw mond eet en drinkt. Dus op het moment dat het brood wordt gebroken en de wijn wordt vergoten en het aangereikt wordt, zegt het avondmaalsformulier dat daarin Christus tot mij komt. Om mij hier en nu te verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw tot mij. Dat is nou het hart van het avondmaal. Daar kust Christus een zondaar en laat hem genieten van zijn onbegrijpelijke en eeuwige liefde. Mag ik aan het einde van deze eerste preek over Hooglied 1 vers 2 tot en met 4 een aantal hele concrete lijnen gaan trekken. In de eerste plaats deze lijn in de richting van u die de Heere mag vrezen. Het is vanmorgen maar een aanzet. Het is vanmorgen ook met gebrek. Maar hoorde jij al luisterend niet ook het gebed bovenkomen in je hart? Och, wierd ik derwaarts weergeleid. Dat het verlangen van de bruid het verlangen in jouw hart opriep om Christus te mogen ontmoeten aan de avondmaalstafel. En dat die verlegenheid waarmee mij zo vaak vastlopen en worsten, ben ik het wel waardig? Heb ik het niet verzondigd? Precies ook de houding stempelt van de bruid in Hooglied. Ze beleidt het in Hooglied 1. Mijn weigeraar die ik heb, heb ik niet gehoed. Ze is schuldig. Ze zegt er tegenover de dochters van Jeruzalem, zien mij niet aan dat ik zwart ben. Ze voelt zich onwaardig. Maar ondanks haar schuld, haar tekortkoming, en ondanks haar onwaardigheid, verlangt ze naar Christus liefde. Dat is dus voor haar geen belemmering. Dat is een aansporing. Om aan hem te vragen, kus mij met uw mond. De tweede lijn in de richting van hen die de Heere mogen vrezen. Heb jij ook zo'n heimwee naar Jezus Christus? Is dat ook niet het raadselachtige in de omgang met hem? Hoe meer je van zijn liefde ontvangt, hoe meer je naar Christus dorst. Je kan jezelf toch niet op de been houden met die opmerking die zo ingesleten is. Het is zo weer toegesloten, zo genoten, zo toegesloten. Daar heeft de liefde geen boodschap aan. De liefde verlangt altijd naar meer. Heeft nooit genoeg. Verlangt naar die volkomen ontmoeting en omhelzing met Jezus Christus. Dan zit ik eigenlijk al meteen bij mijn derde lijn. Ben je ook wel eens met verdriet van de avondmaalstafel weggegaan? En daar bedoel ik dit mee. Dat het zo goed was aan de avondmaalstafel. Dat Christus zijn liefde zo sterk uitte in je hart en leven. Dat het pijn deed om op te staan, terug te gaan het leven in. Omdat je bang was voor jezelf om de gevoelige en tere liefde van Christus kwijt te raken. De jacht van het leven, de gebrokenheid van ons bestaan, vanwege de verleidingen in je hart. De laatste lijn voor vanmorgen. De tekst van vanmorgen, gemeente, plaatst u en jou voor de keus. De keus om Christus te kussen, of de keus om Christus te verwerpen. De bruid hier in Hooglied 1 is ervan overtuigd dat Jezus een zondaar wil kussen. Zij is niet vroom. Zij is niet godsdienstig. Ze zegt van zichzelf, ik ben zwart. En ik ben schuldig. Maar Jezus Christus wil mij kussen. Dat wil de zaligmaker ook op dit moment. Ook wanneer je vanmorgen al luisterde naar de preek bij jezelf, dacht, nou, ik zou echt niet weten waar het over gaat. Dominee heeft het over kussen, Christus kus, Christus liefde genieten. Ik begrijp er helemaal niets van. Dan is dat besef een aanleiding om naar de zaligmaker te vluchten. Doe het dan alleen maar met je verstand. En leg de preek van vanmorgen dan eens terug bij de voeten van de Heer Jezus Christus. En zeg het maar heel eenvoudig tegen hem. Ik heb vanmorgen een preek gehoord waar ik helemaal niets van begreep. Ik herken er helemaal niets van. Maar dat is je armoede. Omdat je Christus niet kent. Maar hij is vanmorgen gewillig om zondaren te ontvangen. We hebben het gezongen met de woorden van Psalm 2 vers 6. Kust de Zoon. Dat zegt niet een dienaar van het evangelie. Dat zegt de Zoon, de Vader en de Heilige Geest. Gedrieën samen in één woord. Leg je neer aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Leg je armoede neer. Leg je leegte neer. Leg je gemis aan Jezus liefde neer voor hem. En vraag aan hem of hij je daaronder wil verbreken. Maar ga niet zonder hem verder. Want hem afwijzen in zijn liefde is hem afwijzen. En tot wie moet je dan anders gaan? Je kan dat 1 keer doen. Je kan dat 10 keer doen. Je kan dat 30 jaar doen. Maar er komt een moment dat de mond van Christus niet kust, maar vervloekt. Omdat je hem afwees. Het is een onbegrijpelijke liefde. Afwees in zijn gewilligheid om ook jou te kussen. Afwees in zijn betrouwbaarheid. En dan ligt het echt aan jezelf. Amen.